Ik heet u zeer hartelijk welkom. De Heere zij ons genadig in het luisteren en in het spreken. We willen samen gaan zingen. Psalm 80, de versen 9 en 11. Keer weder, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En het 11e vers. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Samen de Heere om zijn zegen. Genadige God, het past ons om uw naam ootmoedig te danken, dat u ons allen bewaard hebt, want er dreigen gevaren van verschillende kanten. En Heere, wij kunnen zo uit het leven weggenomen worden, want ons leven is maar een handbreed gesteld. Maar u hebt bewaard, verzorgd en geleid, zodat we elkaar deze morgen ontmoeten mogen. Uw gunst is groot. En nu vragen wij van u, Heere, laat hetgeen wat we gezongen hebben levenswerkelijkheid zijn voor onszelf, voor de samenverbanden waarin ge ons gesteld hebt, voor onze plaatselijke gemeente, voor onze kerken en voor ons vaderland, ja, voor deze wereld. Want overal wonen mensen. Heren, we hebben het zondag jongsleden mogen overdenken en anders samen gelezen dat u kwam achter de gesloten deuren. En u hebt uzelf daar niet onbetuigd gelaten. En Heren, nu komt u niet omdat de deuren op zich gesloten zijn, maar het gaat u ter harte ook waarom. En wat er achter die gesloten deuren besproken wordt en leeft, en ook wat er door uw goedheid gekomen is, tot ondersteuning, tot bemoediging, tot verwachting, want ze mochten het uitroepen. De Heeren is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Maar uw komst alleen kon hun heil volmaken. En Heeren, nu bent u naar uw eigen woord nog dezelfde. Zou u dan vandaag tegenwoordig willen zijn? Erbarm u over ons tezamen, Heeren. En dat we, hoe aangenaam het ook mag zijn elkaar te ontmoeten van dichtbij of van ver af, dat we door het samen zijn elkaar meeleven en elkaar niet vergeten, genadige God. We hebben elkaar zo nodig, en bijzonder als dienaren, als ambtsdragers, daar gij in de gemeente gesteld hebt. En Heere, wat onmisbaar is voor eigen kerkelijk leven, dat is ook nodig voor het breed kerkelijk leven. Maar gij hebt door uw goedheid, en dat mogen we toch wel zeggen, ons een plaats in de kerken gegeven. En gij hebt uw wonderen betoond, en die zijn nog niet ten einde, Heere. En daarom, genadige God, denk aan de wijnstok die gij hebt geplant en die te midden van alle menselijke overdenkingen en woelingen en werkingen en zonden niet vernietigd is geworden. Wees ons genadig vandaag, Heere, en dat we ook een toevoorzicht in alles op u mogen krijgen, ook voor onze jonge mensen, voor onze kinderen, genadige God. Ze staan niet alleen open voor alles, maar er zijn zoveel werkingen. Ja, de engel, de Satan gaat zelfs rond als een engel des lichts, en daarom bewaar en vermeerder uw kerk. En laat het zaad u mogen dienen. Denk aan allen die wegens verschillende omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. Wees ook ons nabij, Heere. Met alle sprekers willen en bijzonder leiden vandaag, verlichten door uw heilige geest. En dat we werk mee naar huis krijgen, Heere. Want wie er weet van heeft en in zekere zin, en weten we dat allemaal, dat huiswerk niet vruchteloos geweest is. Maar Het heeft mogen dienen tot onze ontwikkeling, tot onze vorming. En dat is nu een beeld van de arbeid des geestes die gij uit en door uw woord geeft op de school van den Heilige Geest. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Geliefd en wij willen samen gaan luisteren naar wat u vindt in nummerie 11, de versen 21 tot en met 30. En Mozes zeide: 600.000 te voet is dit volk, in welks midden ik ben, en gij hebt gezegd: ik zal hun vlees geven, en ze zullen een hele maand eten. Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, en dat voor hen genoeg zij, zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij. Doch de Heere zeide tot Mozes: zou dan des Heeren hand verkort zijn? Ge zult nu zien of mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak door woorden des Heeren tot het volk, en hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hem was, leidde hem op de 70 mannen die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar twee mannen waren in het leger overgebleven. De ene naam was Eldad en de andere naam was Medad. En die geest rustte op hen. Want ze waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: meneer Mozes, verbied hem. Doch Mozes zeide tot hem: zijt gij voor mij ijverende, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven? Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Doch Mozes zeide tot hem: zijt ge voor mij ijverender, och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven? Geliefden, de vraag werd eens gesteld: kunt u een beeld geven van ons kerkelijk leven? En dat is op zichzelf een hele vraag. Een vraag, als die op je aankomt, waarover nagedacht dient te worden en die niet met een enkel woord afgewezen of beantwoord kan worden. Dat mag niet en dat kan niet. Waarom niet? Omdat het kerkelijke leven op zichzelf hoogst belangrijk is. Waarom van grote betekenis? Wel omdat de kerk gave van de Heere is. Vandaar de betekenis wat des Heeren is. Ja, dat is zeker waar en dat zal ook nu ook wel onderstreept worden. Merk deze of gene op. Maar we komen toch in aanraking met het kerkelijke leven. En een predikant en een ouderling zeker. En dan kan het komen tot beeldvorming. Wel nu, als dan de vraag gesteld wordt: wat is uw beeld? Dan moet direct gezegd worden: in de totaliteit kan die niet gegeven worden, want de geconcentreerdheid op eigen gemeente is de eerste vereiste. Daar ligt ook de roeping. Maar dat wil niet ontgaan, deze zaak, dat men aan hetgeen wat men hoort, wat men leest, voorbij mag gaan. En wat moet dan gezegd worden in het jaar 2001? Als we het even vergelijken in de grote lijnen met jaren geleden, dan moet de constatering zijn, we zijn op retour. En daarmee wil ik niet uitspreken, dat is al zo vele malen gehoord. Het woord verontrusting wordt hier en daar al jaren geleden vernomen. Maar wanneer het woord retourgang nu gebruikt wordt, dan moet dat zelfs gebruikt worden door allen die geen vreemdeling zijn in het kerkelijke leven. Want er is een verschuiving gaande die, als het niet anders gaat worden, gaat lijken op tegenstellingen. En als we dat woord bekijken in het licht van onze tijd, ook in het licht van het gebeuren in ons eigen vaderland, dan hebben we zeer te vrezen. Want dan komen niet slechts personen of groepen, maar ook kampen, zelfs kerken tegenover elkaar te staan. En wat zegt dan de Heer Jezus Christus? Een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. Laten we daar niet aan voorbij zien. En daarom zijn er dingen gaande in ons kerkelijke leven die wijzen op geweldige tegenstelling. En daar valt in zekere zin prediking, pastoraat en catechese niet buiten, maar als in de eerste plaats gedacht wordt aan de gedachten die zo leven omtrent het gezag en het functioneren van het schriftgezag, komt dan niet boven een afglijden en wegglijden van het gereformeerde principe dat in de volle zin van het woord door het verleden gehonoreerd is, omdat het naar de schrift is, gefundeerd is in het woord van Christus en daar staat geschreven. Als gedacht wordt aan de emancipatie, waarvan de gevolgen ook ontdekt worden in het kerkelijke leven, dat men zich wil verdiepen in de positie van de vrouw, dat men verder wil gaan dan de gelijkwaardigheid, maar moet komen tot de gelijkstelling. Ik wil eraan verbinden, dat lijkt nu nog niet het nabij de zijnde werkelijkheid te zijn, maar er kan een dreigend gevaar komen, omdat de openstelling van de ambten in andere kerken al voluit werkelijkheid is. En dan de structuur van de eredienst, Men meent aan de psalmen niet genoeg te hebben. Er moet verruiming komen. Waarom verruiming? Omdat we vrezen dat men uiteindelijk zit met het geestelijke idioom wat vol uitspreekt in de psalmen. En wat we nu zo even hebben gesteld, dat betekent niet dat we dat doen vanuit een stelling, want daar kopen we niets mee, maar vanuit de constatering. En dan kan naar boven komen. Alsof de kerkorde soms om hals gehaald wordt en synodale uitspraken terzijde geschoven, wordt het geen tijd dat we de poort zoeken van een ander kerkelijk leven. Nee, geliefde. Tja, maar de homerij. Nee. Ja, maar waarom zegt u dat dan? Dat zult u zo horen. Wat daar de achtergrond van is. Want wie in kerkelijk Nederland thuis is, die constateert overal zaken. Laat de ijsberg, zo wil ik het noemen, bij ons zichtbaar zijn. Maar in andere kerken is die onzichtbaar. En ik zeg dat ook niet vanuit de hoogte. En dat is even iets persoonlijks. Ik kan wel zeggen dat ik vanaf het begin altijd interkerkelijk, reformatorisch heb geleefd. En dat vrienden en broeders van andere kerken nu in de eeuwigheid mogen zijn. Maar laten we ons niet vergapen op. Het is een zegen als we de verbintenis met anderen kennen. Maar waar dient aan gedacht, iemand zei laatst tegen me, wat bij de christelijk gereformeerde nu open ligt, dat woelt en werkt bij andere kerken nu nog binnen kamers of in de kerkelijke gangen. En dat is waar. Dat is waar. Maar nu verder. Elke kerk heeft haar historie. En mag die historie zomaar voorbij gezien worden. En dan denken we niet aan de ontstane kerkmuren. Maar wat er achter die muren gepredikt werd. En hoe de inzet was. Ook in de gemeenten en voor de gemeenten. Daar is een identiteit gegroeid. En ook een stuk eigen cultuur. Dit mogen we niet voorbij zien. En nu verder. Ik hoop, geliefden, dat u met mij kunt zeggen. En God heeft zich in de kerk niet onbetuigd gelaten. En wat ik nu opmerk, daar zouden we uiteindelijk mee moeten beginnen. Want dat is het belangrijkste. Als we dan in de consistorie van de kerken komen en we zien daar portretten hangen, en dan zijn we niet uit op mensvergoding, want daar koop je niks voor. En daar wordt de Heer maar onteerd. Maar als u dan wel eens zo voor zo'n portret staat en dat u zegt, de Heer, De Heere heeft de ambtelijke bediening willen gebruiken. Hij heeft me willen roepen. Hij heeft me willen bewerken. En als we dan zo de kerk binnenkomen. En misschien bestaat de kerk van het verleden niet meer. Maar de plaats is er nog wel. Dat we zeggen, hoe goed was het daar. Psalm 84 vers 5. Staat in mijn hart geschreven. En dat is onder de bediening van het woord van God door zijn genade geboren. En het is versterkt. Dat blijft spreken, geliefden. Als dat niet blijft spreken, dan moeten we maar eens nakijken wat er gebeurd is. Dat blijft spreken. En dan kan het in eigen kerkelijke leven moeilijk zijn, breed kerkelijk. En als het nog gaan mag in eigen kerkelijke leven, dan moeten we zeggen, Heere, laat het verleden leven in het heden. En dat is mogelijk. En dan even een enkele gedachte uit hetgeen wat we gelezen hebben. En dan heel bijzonder het laatste. Want de tijd laat niet toe om enkele andere lijnen te trekken. Dus een toespitsing. Weet u wat dan Mozes laat horen? Och. En dan weet ik heel goed, geliefden, dat we dat woord och en ach, wat de schrift aangeeft, we kunnen gebruiken, het kan een stereotype uitdrukking worden. En dat is verkeerd. Maar als we acht, als we veracht spreken over het Bijbelse volk, wat och en ach gebruikt, dan staan we zelf buiten het woord van God en de beleving daarvan in het leven. En dat geeft te denken voor de tijd en voor de eeuwigheid. En daarom hebben we hier een levenskracht. Hier hebben we een levenskreet. Ja, geliefden, weet u wat bij Mozes naar boven kwam? Wel de eer en de verheerlijking van de naam Gods. Die had hij lief gekregen. Vandaar dat hij op een andere plaats ook zegt, wat zult ge dan met uw grote naam doen? Want u bent uw naam kwijt. U bent uw wezen kwijt. U bent uw persoon kwijt. Uw eigenschappen. Uw deugden. U algeheel in woord en in daad. En dan weet die Mozes. En dan moet je eens aan denken, geliefden. En dan kun je de lijn trekken naar vandaag. Wel, ze zien we alle van dat brood. Het is altijd maar manna, manna. Vlees, vlees, vlees. En de Heere belooft vlees. Want de Heer is goed hoor. De Heer is goed. Hij geeft. Als een wonder doet goed. God. Om zich goed te doen. Tot ondergaan. Nee. Waar geeft God voorspoed voor vandaag? In onze gezinnen. In onze huizen. Opdat we op de knieën komen. Maar niet dat we ons te goed doen aan en gaan uitbuiten met. Dan zullen we de gevolgen zien in ons leven en bij onze kinderen. En kleinkinderen die weten dan alleen maar van geld en van genot. Maar niet meer van God. En dat het zo rijk is om hem te vrezen en te dienen. Hij weet het. Dat het volk wat uitgeleid is door en door materialistisch leeft en denkt.
En dan zegt hij niet, Heere, ga maar naar huis. Of kom zeventigen, we gaan een aparte gemeenschap vormen. Want met dit volk is niet meer te leven. Maar dan zegt hij, Heere, Heere, laten ze alle profeten des Heeren zijn. Wel, dat zegt hij tegenover Jozua en tegenover anderen. Ja, dat de Heere zijn geest over hen gave. En nu is dit een zegen van christelijk gereformeerden. Wat is die zegen? Dat wij onze kerkmuren niet hoog optrekken. Verleden ook niet. Ik denk aan Weilendomer en Laman die verschillende hier gekend hebben. Wat was altijd zijn gebed? Heere, wil u denken aan al uw dienstknechten. Die gij geroepen en gezonden hebt. Waar ze ook zijn en waar ze ook staan. Die was in de ware zin ecumenisch. En zo zijn we nog. Wij trekken onze muren niet op. En nou geliefden over de beschilderingen van de muren. Kunnen we helemaal niet spreken. We kunnen er ook niet op wijzen. Maar wat er achter die muren gebeurd is. O laat dat mede door vandaag. Heden ons leiden tot het gebed. Heere, ontferm u over ons en onze kinderen. Ja, werk ook over onze kerkmuren heen. In ons vaderland en daarbuiten. Want ik geloof, geliefden, dat elke vereniging scheuring werkt. Waar we ook kijken. Maar weet u wat een zegen zou zijn? Als de eenheid blijkt, ondanks de gescheidenheid. En dan wil ik eindigen wat ik gisteren las. En ik wist er iets van, maar ik wil het u doorgeven. Er gaan twee geroepen dienaren van God naar de kerk op zondagochtend. Iemand zo rond de 20 en iemand zo tegen de 70. Het zijn Durham en laat ik het zo zeggen, Graai. Dan is het voor ieder duidelijk. En dan komt het kerkvolk aan. En ze moeten beiden in hun eigen kerk voorgaan. En dan zegt Graai op een bepaald moment, wat zijn ze dwaas dat ze bij u wegblijven. En bij mij komen. Want de stroom ging naar Grijs. En een kleine groepje naar Durham. En hield dat alleen verband met de jonkheid? Ik geloof het niet, geliefde. Maar dat het verder ging. En wat zegt hij dan? Niet zo, waarde broeder. Dat zegt Durham. Want niemand kan zoveel eer en voorspoed in zijn bediening hebben, tenzij het hem van den hemel gegeven worden. Ik verblijd mij, en dat is bijzonder, dat Christus gepredikt wordt en dat zijn koninkrijk en zaak veld winnen, want ik ben tevreden. Iets te zijn of niets te zijn, opdat Christus alles in allen zijn mogen. Kijk, dat mogen blijken vandaag. En daarvan gaat wat uit. Bij de jongeren en in de samenleving. We gaan zingen en dan is er collecte die we beide bij u aanbevelen. Er is mij gevraagd om te attenderen op de dagboeken die nog verkrijgbaar zijn en waardoor een steentje wordt bijgedragen aan de nieuwbouw van Werkendam. we zingen en dan is er één collecte nu. Uit het gebed des Heren. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. En het 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht.
Ik lees met u enkele gedeelten, enkele versen uit Psalm 119. Psalm 119, de versen 113 tot en met 128. Psalm 119 vanaf vers 113. Daar lezen we Gods heilig woord als volgt. Ik haat de kwade ranken, maar ik heb uw wet lief. Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gehoopt. Wijkt van mij, gij boosdoeners, dat ik de geboden van mijn God mogen bewaren. Ondersteun mij naar uw toezegging, opdat ik leve. En laat mij niet beschaamd worden over mijn hopen. ondersteun mij, zo zal ik behouden zijn. Dan zal ik mij steeds in uw inzettingen vermaken. Gij vertreedt al degenen die van uw inzettingen afdwalen, want hun bedrog is leugen. Gij doet alle goddelozen der aarde weg als schuim. Daarom heb ik uw getuigenissen lief. Het haar mijns vleeses is te bergen gerezen van verschrikking voor u. En ik heb gevreesd voor uw oordelen. Ik heb recht en gerechtigheid gedaan. Geef mij niet over aan mijn onderdrukkers. Wees borg voor uw knecht ten goede. Laat de hofvaardigen mij niet onderdrukken. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil en naar de toezegging uw rechtvaardigheid. Doe bij uw knecht naar uw goede tierenheid en leer mij uw inzettingen. Ik ben uw knecht. Maak mij verstandig en ik zal uw getuigenissen kennen. Het is tijd voor de Heere dat hij werke, want ze hebben uw wet verbroken. Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja meer dan het fijnste goud. Daarom heb ik al uw bevelen van alles voor recht gehouden, maar alle valse pad heb ik gehaat. Tot zover. Geliefde vrienden hier aanwezig in Werkendam, het is een machtige psalm, vindt u niet? Vinden jullie dat ook niet, jongens en meisjes? Deze psalm 119. Een aantal coupletten daarvan ken je wel, denk ik. Niet allemaal, daar is hij te lang voor. Maar een psalm die, wanneer hij in de kerk wordt opgegeven, wordt bij deze en gene, misschien wel bij u, meer dan één keer een snaar in uw ziel raakt. Deze psalm, waarvan we toch moeten zeggen dat de dichter, die ons overigens niet bekend is, eigenlijk woorden tekort heeft om telkens maar weer in dat ene thema verder te gaan. En wat is dat thema? Het is op verschillende manieren te zeggen, maar toch in elk geval ook zo, de heerlijkheid en de macht en de majesteit van het goddelijke woord. Het woord des Heren. En voor dat woord kiest hij op heel veel plaatsen telkens weer andere woorden. Neem nou bijvoorbeeld die eerste verzen uit Psalm 119. Wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Het woord wet. Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. En zo kan ik doorgaan. Woorden die hij kiest om uitdrukking te geven, daartoe gedreven door de Heilige Geest en door het werk van de Heere in zijn leven, om de macht, de overmacht van het woord Gods telkens te benadrukken. Want deze dichter, hij heeft een geheim. Hij heeft dat woord van God lief. Het is zijn een en zijn al geworden. Daar is een betrokkenheid vanuit zijn hart op het woord die hij niet weg kan drukken. En op heel veel plaatsen zegt hij dat ook met zoveel woorden. Hoe lief heb ik u. Genomen tot een eeuwige erve, want ze zijn mijn hart een vrolijkheid. Heren, ik heb geneigd om uw inzettingen te doen. Eeuwig, ten einde toe. En dan zijn we het er vanmorgen wel over eens, denk ik. Wanneer het nou zo in je hart ligt, wanneer dit voor Gods aangezicht in vrijmoedigheid en eerlijkheid voor hem gezegd mag worden, dan is dat vrucht van zijn werk. Dan is dat genade Gods als het zo ligt. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Die wet van God, nee, dat is geen oppervlakkig gevoel. Dat is niet zomaar een emotie die af en toe opkomt. Maar dat ligt verankerd in zijn leven. Omdat hij het leven, het ware leven, het echte leven in dat woord van God gevonden heeft. De Heere heeft het voor hem geopend. En zijn hart is open gegaan. Zoals bijvoorbeeld bij Lydia. Bij wie de Heere onder de bediening van het woord het hart opende. Zodat zij acht ging geven op datgene wat door Paulus gesproken werd. En zo ligt het in zijn hart van deze dichter. Maar geliefden, wie nu liefde voor de wet des Heren ontvangen heeft en voor de inzettingen en de instellingen van het woord van God, die nu door het machtige, het overmachtige werk des geestes ook gevallen is voor dat woord, en het heeft moeten toe-eigenen, ook in de veroordelende en de ontmaskerende kracht. Maar nochtans die wet des Heren zo lief gekregen heeft, dat dat woord zelfs boven het eigen leven ging. Als het nou zo is, dan geldt ook dat andere. Als ik dan zie dat dat woord des Heren op zoveel plaatsen overtreden wordt en dat de wet Gods verbroken wordt, dat de inzettingen Gods geschonden en overtreden worden, geliefde, dan kan het niet anders dan snijdt. Want als het dan enerzijds waar is wat deze dichter zegt, mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil en naar de toezegging van uw rechtvaardigheid, dan lezen we in dezezelfde psalm ook een andere emotie. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen. En waarom? Omdat ze uw wet niet onderhouden. Die wet van u zo heilig, zo rechtvaardig, zo goed. Omdat u, o heilige God, in uw wet uw eigen wil tot uitdrukking gebracht hebt. Dan snijdt het door mijn ziel. En dat breekt niet alleen mijn hart, maar dan breken bij tijden ook mijn ogen uit van tranen. Vanwege de overtreding van die heilige wet Gods. En zo lezen we het, geliefden, in de tekst waar ik met u nog een enkel ogenblik bij wil stilstaan. Namelijk het 126e vers. Psalm 119 vers 126. Waarin deze dichter het als het ware uitroept. Enerzijds vanuit de liefde tot de wet Gods. Anderzijds vanuit de verbrokenheid van zijn hart wanneer hij om zich heen ziet. En dan roept hij het uit. Het is tijd. Het is nu tijd voor de Heere dat hij werkt. Want ze hebben uw wet verbroken. Laten we dan eerst een ogenblik stilstaan bij de noodzaak van dit gebed. Zij hebben uw wet verbroken. De wet van de Heere, dat is het hoog gebod. Het recht van Jacobs God, dat wij, zo zegt deze dichter, billijk eren. En dan klinkt er een verontwaardiging door. Ze hebben uw wet verbroken, Heere. Die wet van u, die u gegeven had als een omtuining van het leven, als een bescherming voor het aardse leven hier op aarde, ook na de val. Die wet van u, waarin u zichzelf openbaart. Wat constateert deze dichter? Wat zal er in die tijd aan de hand geweest zijn? We weten het niet precies. Toch, de omgeving oordelen. En het kan niet anders dan. Het hangt samen met de verbreking van dezezelfde wet Gods. Ik heb gevreesd vanwege uw oordelen. Constateert hij hier zoiets als wat in de tweede psalm zo aangrijpend onder woorden gebracht wordt. Waar openlijk en brutaal de wet des Heren overtreden wordt. In de opstand tegen de heilige God en zijn gezalfde, en waar zelfs de koningen en de overheden het uitroepen,
laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. In Psalm 2, waar niet alleen de volkeren, maar zelfs de overheden, de dienaressen Gods, die door de Heere aan de volkeren gegeven zijn, met de vuist omhoog staan en God van zijn troon willen stoten en hem willen sleuren uit de hemel. Het lijkt erop. Ik denk dat iets dergelijks hier in Psalm 119 aan de hand is. Want het is een heel sterk woord dat de dichter gebruikt in onze tekst. Ze hebben uw wet verbroken. Verbroken. Nou, dat kunnen ook de kinderen in ons midden zich wel voorstellen wat dat is. Misschien is het nog niet zo lang geleden dat je pas een mooie vaas of schaal van je moeder gebroken hebt. En je stond erbij te kijken en je zei, dat is zonde. Precies, dat is zonde. Als we iets wat de Heere ons in handen gegeven heeft, zo gaaf, zo zuiver, zo heilig, zo gericht op ons leven, en dan niet per ongeluk zoals jij dat deed, maar bewust en moedwillig op de vloer gesmeten hebben, zodat die heilige wet Gods in duizend stukken uiteen spatte. Ze hebben uw wet verbroken. Hoort u de moedwil? Hoort u de tegenstand? Ze hebben uw wet, zo kan het ook vertaald worden, van elkaar gescheurd. Die wet Gods, die is ongeschikt gemaakt, die is krachteloos gemaakt, zodanig gemanipuleerd dat hij als het ware onbruikbaar lijkt te zijn geworden en van geenerlei waarde geacht. Dat woord verbreken dat hier gebruikt wordt, we komen het ook nogal eens bij de profeten tegen, als ze in de aanklacht tot het goddeloze volk het uitroepen, zoals bijvoorbeeld Ezechiël, het huis van Israël en het huis van Juda. En dan zegt de Heere het, ze hebben mijn verbond verbroken. Jawel, en let er dan op wat hier in onze tekst staat. Ze hebben uw wet verbroken. De wet van de heilige God. Uw wet, o Heere, die bedoeld is als een omtuining van het leven. En in het houden van uw geboden is toch grote loon? En dat gebod, dat is toch ten leven? En die wet, die is zelfs na de zondeval toch gegeven als een weg om met de Heere te wandelen? Jazeker, die wet, die is moedwillig verbroken. Het wordt tijd, geliefden, dat we het concreet maken. Want u bent vanmorgen niet hier gekomen om na te denken over de overtredingen van Israël in het Oude Testament. Hoe aangrijpend ook. Maar het is onze spiegel. Kijkt u met mij mee in deze spiegel, die ik u vanmorgen voorhouden mag. Psalm 119, vers 126. En nu eerst een ogenblik dat laatste gedeelte. Ze hebben uw wet verbroken. Kijkt u in die spiegel? Mag ik u vragen? Kent u uw tijd? Deze tijd? Onze tijd? Ik begrijp wel, dat wordt niet elke zondag u gevraagd in de kerk. En vanaf de preekstoel. Er zal u heel dikwijls gevraagd worden. Kent u uw hart? En dat is een centrale vraag. Dat is een vraag die op elke bladzijde van Gods woord u en mij gesteld wordt. Kent u uw hart? Mensenkind. Zondaar. Kent u uw hart? En straks zal ik u laten zien dat mijn vraag vanmorgen niet losstaat van die eerste. En toch stel ik die andere nu. Kent u uw tijd? De tijd waarin wij staan, wij, ouderen, volwassenen. De tijd waarin onze jonge mensen opgroeien. Onze kwetsbare jonge mensen. En voelt u iets van de smart van deze dichter van Psalm 119? Waterbeken vlieten af uit mijn ogen. Omdat onze jonge mensen in onze tijd, in onze vergeef mij. In onze God verlaten tijd. Niet in absolute zin. Niet in absolute zin. Maar er zijn krachten bezig om het daartoe te brengen. In onze bijkans God vergeten tijd. Moeten opgroeien. Kent u uw tijd? Het is een tijd, gemeente, die we kunnen typeren als de tijd van het postmodernisme. En nu ga ik geen cultuurfilosofisch betoog houden, daar bent u helemaal niet voor gekomen, dat hoeft ook niet. Maar iets daarvan moeten we weten, het postmodernisme waarin we allen staan, namelijk die tijd waarin de grote woorden, zoals men zegt, afgezworen zijn. Worden dat ook zijn? De grote woorden van het kapitalisme en de grote woorden van het communisme en de grote woorden van het socialisme. Maar ook de grote woorden van het waarachtig christendom. Daar haalt men de schouders over op. De tijd van het postmodernisme. Het is de tijd dat ik zelf mag weten wat ik doe. En dat ik zelf mag zeggen wat ik wil zeggen. En dat ik zelf mijn leven inrichten mag. En dat ik zelf mijn leven beëindigen mag wanneer ik het wil. Begrijpt u het nu? Begrijpt u het nu wat er aan de hand is in onze tijd? Ik mag het zelf weten. En ieder mag weten wat hij wil. En ieder mag zeggen wat hij wil. De tolerantie die zogenaamd hoogtij viert. Want er is één maar. Er is één maar. Dat is die bevolkingsgroep waarvan minister Borst zegt, ze zeggen me niks meer. Natuurlijk. Want dat zijn degenen die zich willen baseren op een grondslag. Een absolute grondslag. Waarvan ze zeggen op grond van het woord Gods. Dat is niet alleen van gelding voor degene die het aanhangt. Maar het is geldig voor allen en iedereen. De absolute grondslag die dwars door het postmodernisme heen snijdt. En die zegt, de wet Gods is goed voor ieder, voor het hele volk. En daarom blijven we het hele volk herinneren aan de absolute gelding van het heilige. Een absoluut geldende woord van God. En dat is die wet, geliefden. Dat is die wet. Die wet die hier in Psalm 119 genoemd wordt. En daarvan moeten we met elkaar constateren. Ze hebben uw wet verbroken. Moet ik het allemaal noemen? Nou, een ogenblik noemen dan. Ik ga er niet op in. Het bordeelverbod dat inmiddels opgeheven is. Hoererij is legitiem in Nederland, realiseert u zich dat? De gelegenheid tot prostitutie is een beroep geworden onder ons. En dan dat afschuwelijke, dat gruwelijke woord van het homohuwelijk. Eigenlijk zouden we het nog niet eens uit moeten spreken, geliefde. Het zijn twee elementen die niet met elkaar verbonden mogen worden en het is een gruwel in Gods ogen. Weet u dat wij Sodom en Gomorra voorbij zijn? Nu zelfs de zonde en het kwaad niet alleen meer gedoogd worden, maar zelfs een zogenaamd legitieme basis in de wetgeving van onze Nederlandse staat ontvangen heeft. Moet ik meer noemen? De abortuswetgeving. Van de 25.000 abortussen die er per jaar in ons land plaatsvinden, vinden er 5.000 plaats tussen de 12 en de 14 weken. U begrijpt het. Het is de Heere een gruwel. En dan de actualiteit. Dat verschijnsel dat we met elkaar euthanasie zijn gaan noemen, maar het is geen euthanasie. Het is niet de goede dood waarover de Heere in zijn woord spreekt. Het levensbeëindigend handelen en het helpen bij zelfdoding, het mag. Het mag. Oh, het moet wel netjes gebeuren. Het moet wel geregistreerd worden. Maar het blijft zelfs buiten de rechtspraak. Geliefden, het fundament van onze samenleving is erdoor aangetast. En wat er nog meer door aangetast is, het heilige recht van de grote God die het alles ziet. En dan de recente uitspraken van minister Borst. De minister van Volksgezondheid, nota bene, een van de vicepremiers van ons land, met haar brutale en goddeloze uitspraken, die ieder die zich maar enigszins christen noemen wil in ons land, bruskeerde. Ze gaf nog een ander interview weg, las ik gisteren in de krant, en u las het met me. In haar verwatenheid zei ze, zet er maar boven, gesprek met de duivel. Nou, geliefden, de geduchte God weet hoe hij met een duivel moet omgaan. Wee het land welks overheid zich zo noemt. Is het niet waar, geliefden? Ze hebben uw wet verbroken. Voelt u iets van deze klacht? Voelt u iets van deze pijn? Voelt u iets van de siddering die door uw hart varen moet? Ze hebben uw wet verbroken. En laten we dan oppassen onze tekst zodanig te lezen dat we met al te grote nadruk zeggen, ze hebben uw wet verbroken. Want wij zitten vanmorgen en vanmiddag tenminste nog in Werkendam. Wij laten ons nog gezeggen door Gods woord. En wij zitten morgen in de kerk. En wij hebben er geen deel aan. En wij houden er ons ver van. Gemeente, staat u in dezezelfde breuk? Voelt u iets dat deze scheur die getrokken wordt door uw eigen hart gaan moet? Dat u het voor de Heere zeggen moet en niet als een slogan. Niet als iets wat dan zogenaamd in onze kring toch gezegd moet worden, maar ligt u ervoor op uw knieën, geliefde. Wij hebben gezondigd. Ik heb gezondigd, Heere. En ik heb gedaan wat kwaad is voor uw heilige ogen. Wij en onze vaderen tevens. Zijn wij soms een stad op een berg geweest? Ben ik het geweest? Een licht op de kandelaar? Geldt het van mij dat ik als een zuur deeg de werking van het woord Gods doorgegeven heb in mijn samenleving waarin ik sta? Ben ik een zoutend zout? Geliefde, we moeten vanmorgen ook maar buigen. En het moet ook onze belijdenis maar zijn. Heren, wij hebben gezondigd. Ik heb gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dan ontstaat het gebed. In die gestalte. In die worsteling. Dan ga ik klagen. Dan ga ik kermen tot de Heer. En dan ga ik hem aanroepen. Als een mens die even verloren ligt als het hele Nederlandse volk. Dan kerm ik tot God. Zoals Israël in Egypte. Onder het juk daar in dat vreemde land. Dan roepen ze tot de Heere. En zo lezen we het hier, geliefden, in vers 126. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. En zo is dit gebed allereerst een belijdenis. Heere, dat u werkt. Dat u het doet. We hebben psalm 80 gelezen, die aangrijpende psalm. Een van de mooiste van ons psalmboek. een roep tot de herder Israëls. Of hij komen mag, of hij nederdalen wil, want er is een zwijn losgebroken in uw wijngaard, Heere. O God der legermachten, u Heere der heerscharen, Heere Zebaoot, de Almachtige, zie toch op ons neer. Maar het kan alleen vanuit het besef van de eigen onbekwaamheid. U bent de Almachtige. Het is tijd dat u werkt. Want het loopt mij uit de handen, Heere. Het loopt mij uit de handen. En we mogen dankbaar zijn, geliefden. En we mogen ze wel telkens in het gebed de Heere opdragen dat er in de kamers van onze Staten-Generaal nog mannen zijn die op het front waar het plaatsvindt nog in vrijmoedigheid voor de ere Gods willen opkomen. We mogen er groot respect voor hebben dat ze verwaardigd worden om dit te doen. Ik denk wel eens, ik kan goed praten als ik op mijn studeerkamer zit of als ik bij mijn eigen mensen in de huiskamer zit. Maar je zult daar maar staan terwijl er om je gemeesmuild wordt. Het is tijd voor de Heere. Heere, u moet het doen. Want wij zijn een machteloos volk. Ja, dan zit er in dit gebed nog een erkenning. Namelijk dat ik zelf een zondig en een van de Heere afwijkend mens ben. Dat lezen we ook in deze psalm 119. Wel, deze man, hij durft het voor de Heere aan, jazeker, om het hem te beleiden: Heere, ik heb al uw bevelen voor recht gehouden. Ja, daar wist de Heere van. De Heere kende hem. En de Heere wist wat hij zelf in zijn hart gelegd had. Maar deze man, hij kende ook zichzelf. Wat lezen we bijvoorbeeld in vers 31. Oh, dat is een schitterend getuigenis. Ik kleef vast aan uw getuigenissen, Heere. Ja, dat mag hij zeggen. Daar kleef ik aan vast. Ik kan niet buiten u en buiten de nabijheid in de omgang met u in uw woord. Maar een enkel vers verder, daar lezen we in, nee, het is iets daarvoor, in vers 25. Niet alleen dat deze dichter vastkleeft aan de getuigenissen van God, maar mijn ziel kleeft aan het stof. Ziet u? Je zou bijna kunnen zeggen, de dichter vergelijkt hier zich met dat soort kleefband dat aan twee kanten kleeft. Aan de ene kant weet hij van de trekking van het woord Gods. Hij kleeft vast aan de getuigenissen Gods, want hij heeft een aanklevend en een aanhankelijk leven. Maar anderzijds kent deze man zich. En hij beleidt het: Heere, nou kleef ik ook nog vast aan het stof. Zoals de apostel Paulus het beleiden moest. In Romeinen 7, dat bekende getuigenis van hem. Toen hij zegt, er werkt eigenlijk een tweeërlei wet in mijn gemoed. Het goede dat ik wil. En dat had de Heere erin gelegd. Het goede dat ik wil, ik doe het niet. En het kwade dat ik niet wil, ik doe het zo dikwijls, Heere, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Wel, datzelfde kende deze dichter. Deze dichter, hij wist ervan. Omdat hij zichzelf steeds weer tegenviel. En hij roept het als het ware vast: Heere, houd mij toch vast. Houd mij toch vast, want ik dwaal af van u en van uw geboden. We lezen het zelfs in het laatste vers van deze zo aangrijpende psalm. Daarmee moet deze dichter eindigen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. U, dichter van psalm 119, die zo geroemd hebt in het woord Gods, die het zeggen moet mocht: hoe lief heb ik u het. Ja, zegt hij, zelfs ik. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. En daarom, hij komt niet verder. Zoek uw knecht, Heere. Wilt u mij maar zoeken? O, het ligt ook in mijn hart om u te zoeken. Maar het is alles zo te kort. Wilt u mij zoeken? Wilt u mij oprapen? Laat mijn ziel leven. Gun leven aan mijn ziel. Dan alleen, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Daarom, Deze dichter, hij heeft ook in zijn gebed hier geen enkele verwachting van zichzelf. Want hij roept het uit: Heere, het is tijd dat u werkt. Wilt u het doen, Heere? U bent toch die almachtige God. U kunt het toch. O, daal toch neer tot deze erfenis die u ons gegeven hebt. En dan nog iets. Dan nog iets in deze tekst. En dan wordt het klemmend. Dan wordt het aangrijpend. Want als de dichter hier bidt: het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Wel, dan geeft hij aan: Heere, als ik nou om me heen zie, dan moet ik met smart en groot verdriet constateren dat het er wel op lijkt dat u niet werkt. Wel, dat mogen we toch uit aflezen als hij hier bidt: het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Hij ziet om zich heen en hij zegt: nou lijkt het wel alsof de Heere niet meer van ons weet. Alsof hij ons verlaten heeft. Alsof hij ons totaal vergeten heeft. Het lijkt voor de Heere, voor deze dichter, alsof hij leeft in een tijd van Godverlating. Ook in die zin, niet alleen dat de mensen de Heere verlaten hebben, maar dat de Heere vanwege die verlating ook het volk verlaten heeft. Misschien is het ook wel uw klacht. Het kan zelfs zo zijn in uw eigen leven. Er liggen van vroeger tere momenten van Gods ontmoeting. U weet dat de Heere u heeft opgezocht. Dat hij u in de woestijn geleid heeft en daar tot uw hart gesproken heeft. En geen leed zal het ooit uit uw geheugen missen. Maar het is zo lang geleden. U moet zo ver terug, dat die goede tijd, die tijd dat u met de Heere verkeren mocht in de teerheid van uw gemoed en in de ontvankelijkheid van uw hart, hoe lang is het wel niet geleden? En u begrijpt het, dat een van de dichters het uitroept: Heere, wij zien uw tekenen niet. Waar bent u toch, o Heere? Wij zien uw tekenen niet. Zo kan het in uw persoonlijk leven zijn. Zo kan het ook zijn als u om u heen ziet. Misschien wel in de kring van uw eigen gezin. Dat het ene kind na het andere andere wegen gaat dan u zo graag zou willen. Of in de kring van de gemeente waarvan u deel uitmaakt. U ziet een ontwikkeling die u alleen maar met smart vervult. Een veroppervlakking. En als u dan denkt aan vroeger tijden waarvan we zojuist gehoord hebben, hoe anders was het toen. Toen de prediking levend en krachtig was. En nu, ach, u zucht eronder: Heere, wij zien de tekenen niet. En in ons land, het gaat al maar door. Daar zijn gebeden geweest. Daar zijn ongetwijfeld worstelingen geweest van Gods kinderen, misschien u wel. Daar zijn ontroerende voorbeden geweest vanaf de kansel. Heel recent, rond die 10e april, o Heere, belet het toch dat dit wetsvoorstel dat ons volk weer verder sleept, verder bij u vandaan, dat het toch niet aangenomen wordt. Maar toch aangenomen. Heere, werkt u nog wel? Ziet u nog op ons? Weet u nog van ons? Dat is nou de nood van deze dichter. Dat is nou de nood. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Nou, dan zeg ik, met de schrift en met dit woord, als dat nu uw klacht is, als u daarvoor op de knieën ligt, de Heere weet het, of het oprecht in uw hart leeft, dan zeg ik vanmorgen, geliefden, op grond van het woord: heb dan moed. Dan moet. Maar dan lezen we nog verder in onze tekst. En dan zie ik er toch ook iets in. Niet alleen iets over de noodzaak van dit gebed. En ook niet alleen over de inhoud van dit gebed. Die aangrijpende inhoud. Maar ook over de openbaring. de openbaring van Gods werk. U zegt, dat zie ik niet. Daar lees ik in mijn tekst helemaal niks van, dat het toch goed komt. Nee, letterlijk niet. Dat is ook zo. Maar we moeten deze tekst wel eens in verband zien. En als we nu geliefd in Psalm 119 door zouden lezen, en doet u het thuis nog maar eens, dan komt u toch dingen tegen waarin deze dichter hoop blijkt te hebben en moed heeft. Wel, op grond waarvan? Op grond van niets anders, geliefden, dan wie de Heere is. En wie de Heere geweest is. En wie de Heere zal blijven zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan die voorbeden uit het 49ste vers. Gedenk het woord gesproken tot uw knecht, op het welk gij mij hebt doen hopen. Op grond van dat woord. En op grond van niets dan dat woord. Nee, zoek het maar niet bij uzelf. Maar zoek het nu bij het woord van de levende God. En zoek het bij de God, bij de levende God van zijn woord. Dat geeft moed. En dat geeft hoop. Daarom deze dichter, hij zegt het. En het is een pleitend woord. Het is tijd. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. O Heere, sta op. Kom dan toch. Jawel. Maar bedenk dan. En laten we heel eerlijk onder ogen zien, geliefden, wat dat kan betekenen. Als het inderdaad tijd wordt voor God om te werken. Want wat er dan gebeurt. Als de heilige, de geduchte, de grote, de majesteitelijke God neerdaalt en zou zeggen, en we zeggen het met eerbied vanmorgen, en nu is het mijn tijd, nu is het mijn tijd, nu sta ik op. Calvijn zegt bij deze tekst, hoewel God voor een tijd werkeloos schijnt te zijn, vergeet de Heere zijn ambt en werk toch niet. Hij schijnt zijn rechtmatige oordelen uit te stellen om ze te bestemder tijd uit te voeren. Ziet u, geliefden? Als God komt, dan komt hij allereerst ten oordeel. En laten we, als het daarover gaat, dan maar niet te breed kijken. Wat zal er van ons land worden als de Heere ten oordeel komt? Maar laat nou vanmorgen ieder van ons, als het nou daarover gaat, bedenken. Wat zal er van mij overblijven, Heere, als u ten gerichte komt? Als u door gaat trekken met uw oordelen in mijn leven? Als u mijn, heel persoonlijk, mijn ongerechtigheden, mijn zonden, mijn overtredingen en alles waarmee ik het op de been houd, ook mijn eigen gerechtigheid, als u het gaat gadeslaan en als u het gaat toetsen. O Heere, ik kan voor u niet bestaan. Zie daarom nog in de toorn. Gedenk daarom nog in de toorn aan ontferming, o Heere. Voor mezelf, voor mijn kinderen, voor mijn eigen gemeente en voor ons land en voor ons volk. Zie nog in ontferming op ons neer. En daar is reden toe. En dan staat het toch in onze tekst. Het is tijd voor de Heere. En hier gebruikt de dichter pleitend, biddend, zonder enig recht, maar die naam van God aanroepend. Daar gebruikt hij die grote Godsnaam, waarin nou alles geopenbaard heeft. Wat een verloren mens en wat een verloren jongen en meisje. En wat een verloren land en volken nodig heeft. Heere, uw naam is toch Yahweh. Uw naam is toch de grote verbondsgod. Heere is mijn naam. Groot van weldadigheid en trouw. Groot van ontferming. En dan hoor ik in die naam, in die grote verbondsnaam van de Heere, daar hoor ik een andere naam in. De naam van zijn enige zoon, die hij heeft aangewezen om alles te doen wat bij God te doen was. Hij heeft hem aangewezen en hij heeft het gezegd. Toen hij geordend werd tot zijn dienstwerk aan het begin van zijn driejarige doorwandeling van het land. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En op de berg der verheerlijking heeft hij er nog achteraan gezegd, hoort hem, zie mijn knecht, in de welke ik mijn welbehagen heb. Want het welbehagen van de heilige God, het zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En daarom, geliefden, daarom is er ook in onze tijd zo duister, zo ver weg, is er ook in onze tijd en is er ook ten behoeve van onze land en volk toch nog reden om die naam Gods aan te roepen en het de Heere te bidden. Het is tijd, Heere, nu is het tijd. Het kan geen uitstel meer lijden terwille van uw zaak en terwille van uw kerk en terwille van uw koninkrijk. En terwille van mijn arme verloren ziel. En terwille van mijn kinderen. Het is tijd. Het is tijd dat u opstaat. Het is tijd dat u zich over ons ontferme. En dan is het aan ons de vraag. Liggen wij nou zo te worstelen? Liggen wij nou zo te worstelen? Voor onze eigen zaak. Ja, begin dan maar bij jezelf. En voor mijn kinderen. En voor mijn gemeente. En voor onze land en volk, ja voor de hele wereld, liggen we nou zo te worstelen. Moeten u en ik misschien zeggen, nee, al te weinig, al te weinig. Weet u, dan is de weg van mijn volk, is mijn schuld. Want ik citeer dezelfde Graai, ik noem hem ook maar zo. Ik citeer hem als ik u deze woorden meegeef. Als u nog geen verhoring ontvangen hebt, dan betoonde u geen volharding in uw gebed. En als u nog weinig verhoring ontvangen hebt, dan was er weinig volharding. Zou het dan toch mijn schuld zijn? Ga met die vraag naar de Heere. Eigen die schuld voor Gods aangezicht. En bid het met Daniël. Wij hebben gezondigd, Heere. Wij hebben gezondigd. Wij allen en ikzelf als eerste. Geliefden, ik eindig met een woord dat niet van mezelf is. Een woord van de grote boeteprediker van Kralingen, die al eeuwen niet meer leeft. Maar hij spreekt nog nadat hij gestorven is, Theodorus van der Groe. Als het tijd voor de Heere is om te werken, dan is het voor ons tijd om te geloven. Tijd om de Heere te laten werken. Om onszelf in alles aan Hem over te geven en alleen op Hem te betrouwen. Als het tijd is voor de Heere om te werken, dan is het voor ons tijd om te bidden en te worstelen, ernstig, ootmoedig, gelovig, vurig, aanhoudend en dagelijks voor ons en de onzen, voor ons land en voor onze kerk, ook voor onze eigen kerkgeliefden in de bres te staan, opdat Hij ons toch niet zal verderven, maar ons genadig mogen zijn en ons verlossen. Als het tijd is voor de Heere om te werken, dan is het voor ons tijd om geduldig en gelovig op Hem te wachten. Ja, Hem te verwachten. We moeten de Heere in zijn werk geen paal en perk stellen, zegt Van der Groe, maar ons in stille ootmoed en de gebogenheid voor Hem vernederen, opdat Hij slechts zijn welbehagen uitvoeren. Tot slot, Als het voor de Heere tijd is om te werken, dan is het toch ook voor ons tijd om te werken. Om te werken in Gods weg. Zo te werken. Je zo in te spannen alsof het van jezelf afhangt. En door zijn genade en bijstand de handen aan het werk te slaan. Achter de Heere aan. En dan vooral gebedswerk, wetend dat de Heere wacht om genadig te zijn. Zo dan, geliefden, vertroost elkander met deze woorden. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 119. Daarvan de versen 63 en 87. Psalm 119, vers 63 en 87. Samen de Heere danken en bidden.
Heere, geef ons gebed om te bidden. Geef ons de noodzaak van het gebed te kennen, om te bidden. Dat het gewicht der dingen, Heere, op onze zielen weegt. Dat we niet zomaar klakkeloos en achteloos voorbijgaan aan de werkelijkheid van de dingen die zich aan ons opdringen, Heere. Oh, en dan beseffen we het. Dan gaat het allereerst om onze eigen ziel. Wie wij voor u zijn. En dat we niet kunnen bestaan voor u, de Heilige God. En dat wanneer we iets zien van wie we zijn, Heere, dat u ons van voor uw heilig aangezicht moet wegdoen. Omdat u heilig bent en geducht. En wij onheilig zijn, God enkel licht. En wij enkel duisternis. O Heere, doe nog wonderen in ons enkele persoonlijke leven voor uw aangezicht. Waar we deze dingen niet kennen. En waar we de waarheid van uw woord met ons verstand wel toestemmen, Heere. En waar we er geen streep van af willen hebben. En waar we misschien nog wel strijden voor de zuivere waarheid. Die we dan ook nog een keer de oude waarheid noemen, terecht. Maar we zijn er nog nooit onder gevallen. Heere, bekeer ons. Bekeer ons, Heere. Opdat we u mogen kennen als een God die in de Heere Jezus Christus verlorenen zoekt en zaligt. Maar geef ons dan ook gebed, Heere, voor de dingen die we om ons heen zien en waarvan we horen. Van onze samenleving, in wier midden we staan, waarvan we deel uitmaken. In welke schuld we moeten staan. Welke breuk we heel persoonlijk voor uw aangezicht moeten beleven en erkennen. Eigen kerken. We hebben grote zorgen. Ook in dit synodejaar. Wilt u ook daarin tonen dat u de God van het voorgeslacht bent. En plaats ons weer op de gronden der vaderen, Heere. We danken u voor deze ochtend, voor dit stille uur. Zegen het. Neem weg wat verkeerd was in spreken en in luisteren. En wilt u op deze dag ons ook iets schenken van de waarachtige ontmoeting van elkaar. Opdat we elkaar nog mogen troosten in onze verdrukking. En mogen wijzen op u. Verhoor ons in uw trouw. Ik bid u ook voor de sprekers van deze middag. Betoon dat hij van ons af weet. We vragen het. Om Jezus wil. Amen.